Goedemorgen. Ellen, ik vind het fijn om hier weer te zijn. Het ritje vanmorgen was best wel weer bijzonder. Ik heb iets gezien wat ik nog nooit had gezien. En ik had wel vaak van gehoord dat dat gebeurt. Maar als je bij ons vanuit Dordt deze kant op rijdt, dan rij je over de A15. En dan rij je op een gegeven moment de Betuwe in, hè? Althans een stukje daarvan. En wat ik vanmorgen zag was dat al die telers, die waren aan het sproeien. Aan het, hoe heet dat? Beregenen, juist. Ze waren aan het beregenen. En ik weet niet of de telers er blij mee zijn. Ik denk het niet, want het is natuurlijk een hoop werk en kost waarschijnlijk een hoop geld. En misschien geeft het ook wel weer heel veel schade. Maar het effect was vanmorgen wel heel mooi. Maar ja, wij reden er zo langs en die zon die staat dan nog vrij laag. En het was één grote goudkleurige kristallen op al die bomen. Het was een prachtig gezicht. Maar ik dacht ook toen ik hier naartoe rijd, ja, ik weet niet of de teler zelf daar nou zo blij mee is. Maar voor mij als toerist, zal ik maar zeggen, was het een mooi gezicht. Ja, ik had het nog nooit gezien. Dus dat was wel bijzonder. Ja, heb de ander lief, dien elkaar. We hebben het gezongen, ook naar aanleiding van het avondmaal. En het sluit eigenlijk wel prachtig ook aan bij het thema van mijn preek. De vorige keer hebben we nagedacht over het volgen van Jezus. En gaat het nou om zijn naam of gaat het om mijn naam? En deze week zou ik daar iets op voort willen borduren. En de preek, ik heb het een naam gegeven en ik heb het genoemd. De schepper zegt, ik ben nederig. Ik had een soort van subtiteltje eronder gezet. Wie moet ik gunstig stemmen is het juiste woord. Wie moet ik gunstig stemmen of wie moet ik behagen? We moeten zoveel, hè? En als je nadenkt over het volgen van Jezus en om wie gaat het nou? Gaat het om mij of gaat het om hem? Gaat het om mijn eer of gaat het om het eer van de Heer? Allemaal van die thema's en het is mooi om daarover na te denken en tegelijkertijd merk ik soms ook in de praktijk dat dat soms heel veel druk geeft. Heel veel spanning, heel veel stress, heel veel verwachting. Daarom heb ik ook gezegd, ja, wie moet ik nou gunstig stemmen? Wie moet ik behagen? Hoe moet ik God behagen? Hoe kan ik Gods gunstig stemmen? Is dat überhaupt wel een goede vraag? Wat zegt Jezus er eigenlijk over? En nou, voordat we daarover na gaan denken, wil ik graag eerst een stukje lezen. Dat staat in Micha. Hij zou, geloof ik, gepresenteerd worden. Of hoe noem je dat? Ja, kijk. Micha 6. Nee. Ik bedoelde Micha 6 vanaf vers 6. En dit is Micha 5 vanaf vers 6. Is ook een mooi stuk. Maar dat bedoelde ik niet. Ik ga het even lezen uit het woord. Micha 6 vanaf vers 6. En dan moet u even in het achterhoofd houden die vraag van ja, wat moet ik allemaal doen? Hoe kan ik God behagen? Wat moet ik hem geven? En nou, letterlijk staat hier in Micha 6, vers 6. Wat kan ik de Heer aanbieden? En ik lees het nu even vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling. Wat kan ik de Heer aanbieden? Waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers? Zou hij eenjarige stieren aanvaarden? Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen, met olie, stromend in 10.000 beken? Moet ik mijn eerstgeborene geven voor wat ik heb misdaan, de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven? Met andere woorden, wat moet ik nou allemaal doen? Hoe kan ik God tevreden stemmen? Hoe kan ik God gunstig stemmen? Wat moet ik allemaal doen om in een goed blaadje te komen, zou ik bijna willen zeggen. En dan zegt hij in vers 8, er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Nou, maar even tot zover. Wat moeten we allemaal veel, hè, tegenwoordig? Het moet snel, het moet hoog, het moet beter, het moet mooier. Het moet ook vooral heel succesvol zijn. Carrière, glitter en glamour. We moeten voorop lopen. En je moet vooral in je bestemming staan. Wat dat dan ook maar mag zijn. En je moet in je kracht zijn. Allemaal van dat soort termen. En iedereen knikt, ja, dat moet ik. Ik moet in mijn kracht staan. Maar hoe dat dan zit en hoe dat dan werkt en hoe dat, wat dat dan betekent. Daar kun je natuurlijk van alles voor krijgen tegenwoordig. Hè? Er zijn overal leraren, trainers, coaches. En vooral wat ze je leren is om in je kracht te staan. Let op Facebook, LinkedIn, Insta. Whatever it may be. Maar het is heel belangrijk. TikTok of TokTik, ik weet het niet. Het is heel belangrijk. De bediening. Dit zijn de dingen uit de wereld, hè, zeggen wij dan als christen. Ja, dat is allemaal de wereld. Nou, de wereld. De bediening, roeping, discipelschap. De zegen als mate van succes. Je moet toch wel heel wat bereiken, ook in het koninkrijk. Voorganger zijn, dat is de roeping. En voldoen aan de soms onbeschreven regels van het christendom. De religie. Er liggen soms onuitgesproken heel veel dingen op ons te wachten. Ja, die men ook van ons verwacht. Het feit dat we in een gemeente zitten. Het feit dat we in een kerk zijn. En dat we daar naartoe gaan. Ja, dat verwacht men iets van ons. En dat is in de ene kerk is het zo. In de andere kerk is het zo. En daar is het weer zo. En daar is het weer zo. Maar hoe we het ook wenden of keren. We hebben allemaal die dingetjes. En er wordt iets van ons verwacht. Het was, daar kom ik zo even op terug. Het was nu ongeveer 37 jaar geleden. Dat was ook in april. Hè? Ja, het was op Pasen. 7 april 1985. Ik wist het niet uit mijn hoofd hoor, ik moest het even opzoeken. Want anders denkt u van, jongen, dat weet hij al. Nou, dat wist ik echt niet. Ik moest het opzoeken, maar toen zijn wij gedoopt. Ella en ik, tegelijkertijd. Althans, één voor één, maar we werden samen gedoopt. En toen kregen we als dooptekst die tekst van Micha. Micha 6, vers 8. En dan vanuit de NBG-vertaling. NBV was toen nog, dat bestond niet. En toen liep de tekst al dus. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Heere van u vraagt. Niet anders te doen dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Nou, velen van ons kennen hem op die manier, denk ik, deze tekst. Dus wat moeten we nou doen? Wat vraagt God nou van ons? Eigenlijk niet anders staat er gewoon dan recht doen, getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. En de nieuwe vertaling spreekt dan dus over nederig. En dat is de link die ik zou willen leggen met de vorige keer. En dat voortbeduren op dat volgen van Jezus. Gaat het nou om mijn naam? Gaat het om zijn naam? En dan kom je al heel snel bij dat begrip, we moeten nederig zijn. En ik kom in de praktijk heel vaak tegen dat begrip, dat doet pijn. Dat doet zeer. Want in nederig, daar zit ook het woordje vernedering. Daar zit ook het woordje vernederd zijn of vernederd worden. En als ik dan soms ook in het pastoraat met mensen spreek over, ja, maar het gaat erom dat we nederig zijn, dan zie je soms de pijn opspringen. Ja, wat bedoel je? Moet ik me weer onderwerpen? Dat is ook zo'n term die daarbij hoort. Moet ik weer de minste zijn? Moet ik nou weer mijn hoofd buigen? Moet ik nederig zijn? Dat heb ik al vaker gehoord. En als ik dan nederig was, dan werd er misbruik van mij gemaakt. Dat woordje nederig, dat is soms heel, ik wou bijna zeggen, venijnig. En toch is het zo vertaald. Ootmoedig wandelen, we moeten nederig zijn. Sommigen van jullie weten het, ik werk al een aantal jaartjes in de verslavingsverzorg. In ieder geval, daar ben ik ermee verbonden. Dit jaar wordt het 30 jaar. En toen ik begon, toen was in de verslavingszorg, was de term nederig zijn was heel belangrijk. Hoe kon je breken met je verslaving? Nou, je moest vooral nederig zijn. En wat betekende dat dan? Je mond houden, je hoofd buigen en doen wat ik zeg. En dan ging het er vooral om dat je je mond hield en dat je nederig was. En dat je soms letterlijk ook werd vernederd. Ik weet nog wel goed in die tijd, en dat is heel lang geleden, gelukkig zijn we daar al ver vandaan. De uitspraak was soms letterlijk, we moeten zorgen dat het eigen ego van die persoon gebroken wordt. En dat was keihard. En dat noemden we dat nederig. En dan in die tijd had je, ik ga er verder niet te veel over zeggen, maar dan had je de beroemde therapeutische gemeenschappen. En dan, dat is ook wel in het nieuws geweest in die tijd, grote schandalen. Want dan werd je bijvoorbeeld, als je daar was opgenomen, dan kon het voorkomen dat jouw corvée was het toilet schoonmaken. Nou ja, dat is op zich geen probleem. Ik weet niet, soms gaan we wel eens op conferentie. En dan word je ook ingedeeld. Vind ik altijd het minste van conferenties. Je moet ook altijd corvées doen. Toch? Of niet? Ik heb nog nooit zo'n luxe conferentie meegemaakt dat ik nooit een corvée hoefde te doen. Maar goed, en dan word je soms ingedeeld bij de wc schoonmaken. Nou, oké, ja, slik. Goed, ga je doen. Maar wij hadden dan nog iets anders. Dan deed je dat met de tandenborstel. En dan moest je dus op je knietjes, moest je de vloer van het toilet schoonmaken met je tandenborsteltje. Dat was goed voor je ego. Want dat moest afgebroken worden. Letterlijk afgebroken worden. En dat deed je met een tandenborstel. Of je kreeg zo'n bord om je nek, zo'n sandwichbord. Voor en achter. Ken u die borden? Zo. Je ziet ze in Amerika veel, hè, op straat. Maar goed, in de hulpverlening was dat er toen ook. Vooral in de hiërarchische therapeutische gemeenschap. Alleen het woord al, hè. Hiërarchisch therapeutisch. Met andere woorden, er was iemand een baas en er was iemand slaaf. Want daar kwam het gewoon op neer. En dat noemden we dan hiërarchisch. Dan had je een bord, zo, en daar stond op, ik ben een, nou ja, wat voor term dan ook maar. Oliebol op zijn kop. Ik stond hier te kijken, ik dacht, wat staat er nou op dat shirt? Geweldig, ja. Ik ben een oliebol. Nou, als je dat op je bord had staan, nou, was nog een nette tekst, hoor. Bedoel. Maar dan moest je daarmee rondlopen. En dat duurde afhankelijk van wat er voor jou nodig was. Werd dat een dag of een hele week? Ik heb mensen gekend die liepen maanden met een bord op hun nek. Om het ego maar te breken. Om af te leren waardoor je verslaafd was geworden. Nou, dat was vernederend. En als je dan met zo iemand praat nu over vernedering of over nederig worden of over klein worden of over je hoofd buigen. Ja, logisch dat die mensen, ja wat nou, wat nou, dat zal me nooit meer gebeuren. Ja, de roemruchte hiërarchische therapeutische gemeenschappen. Gelukkig bestaan ze niet meer. Nou, ja, ze zijn er nog wel, maar de programma's zijn behoorlijk aangepast, gelukkig maar. De oude vertaling die ik net ook heb gebruikt, dat was ootmoedig te wandelen met uw God. En wij hebben het later dus vertaald met vernedering of nederig. En daarom is het wel even goed om daar zo bij stil te staan. Daar staat eigenlijk niet nederig. Daar staat heel iets anders. Daar staat ootmoedig, althans daar lijkt het het meeste op. En in het oude Hebreeuws staat daar een term. Nee, ik zal hem niet noemen, want dat is allemaal niet zo interessant. Maar dat gaat over omzichtig, bedachtzaam en wijs. Of anders gezegd, oplettend. Oplettend zijn ten opzichte van God. Dus dat is heel wat anders als nederig of vernederd zijn. Het gaat veel meer over, ja, een verklaring zei ook, het is wel een onderworpenheid, maar het is een onderworpenheid ten opzichte van God. En omzichtig en bedachtzaam, en je gaat daar wijs mee om. Dus eigenlijk wat daar staat is, wat heeft God ons bekendgemaakt, Ik wil graag dat je recht doet, dat je trouw bent, maar vooral dat je oplettend met mij wandelt. Dat je bedachtzaam bent. Dat je erop gericht bent wat ik graag zou willen vertellen. Wat ik graag zou willen zeggen. En dat is natuurlijk heel wat anders als je moet vernederen. Dat voelt anders. En het is natuurlijk wel op een of andere manier ergens wel logisch dat het zo vertaald heeft. Is, want het gaat uiteindelijk wel over dat je ook zegt, oké, Heere, u bent degene die spreekt. U bent degene die ik volg. Maar het is nooit bedoeld om daar een stuk vernedering in mee te leggen. Onderworpen nederigheid, zegt Van Dalen. En dat is maar de vraag of het zo bedoeld is. Er is ook ooit later een Griekse vertaling van het Oude Testament en die heeft het genoemd oplettendheid. Dus ik denk dat dat dichter ook bij het hart van God past. God roept ons op, ook vanuit die tekst uit Micha, roept ons op om oplettend met hem te wandelen. En dat is wat anders als angstig om je heen te kijken, doe ik wel precies wat hij nou van me vraagt? In vrees en beven. Wijs ermee omgaan, oplettend. Ik vind dat een prachtig andere manier van beschrijving. Nou, dan is het ook goed natuurlijk om door te kijken en te kijken van, oké, wat zegt de Heer Jezus daar dan over? Of wat zegt het Nieuwe Testament er dan over? En even heel kort, Jacobus, dat gaan we niet allemaal opzoeken, maar dat is dat bekende gedeelte uit Jacobus hoofdstuk 4, vers 7. Daar staat, onderwerp u dus aan God. Daar komt hij weer, hè? Dat gevoel van, oké, ik moet me onderwerpen. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. En dan gaat dat zo door. Nader tot God en hij zal tot u naderen. En dan maak ik even een klein sprongetje naar vers 10. En dan staat daar weer dat woord zoals wij het vertaald hebben. Verneder u voor de Heere en hij zal u verhogen. Wat staat daar nou? Want dan zou je weer datzelfde gevoel kunnen krijgen. Ja, maar die weg ga ik niet weer. Niet opnieuw, die vernedering. Wat staat er nou? Wat zegt Jacobus hier? Nou, dan is het ook heel boeiend om te kijken hoe de Heer Jezus daarover spreekt. En dan komen we uit het volgende tekstgedeelte wat ik graag zou willen lezen. Dat is Matteüs hoofdstuk 11. Ook een heel bekend gedeelte. Matteüs hoofdstuk 11, vers 28 tot 30. Ja? Ja, daar is die. Kom maar bij mij, kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Let op, neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En let even op dat woordje nederig. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Vers 30. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En hier gebruikt de Heer Jezus een woordje wat vertaald is met nederig. En daar kom ik zo even op terug. Maar even naar dat juk. Ik heb dat hier alles uitgelegd volgens mij. In het spraakgebruik, in de taal van toen, in de Joodse gemeenschap. Als je onder het juk van iemand was, dan was je in de leer bij iemand. Dus als je onder het juk van een rabbi was, zo noemde men dat, dan was je in de leer bij die rabbi. Dus hij was je meester en, jij was de leerling. En dan zei je, ik ben onder het juk, niet letterlijk, maar ik ben onder het juk, dat was beeldspraak, ik ben onder het juk van die rabbi. Nou, als we nou dat in ons achterhoofd nemen, dan zegt Jezus dus, kom bij mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op je, met andere woorden, mijn leer, neem die op je. Leer van mij, daarom zegt hij ook, en leer van mij. Want, en waarom dan? Want, waarom moet je van hem leren? Nou, zegt hij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En het resultaat is, gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Probeert u zich eens voor te stellen. Dit zegt hij op dat moment in een discussie met mensen. die het heel belangrijk vonden dat alle regeltjes wel goed gevolgd werden. En de voorschriften, ik heb het even opgezocht, het waren er ongeveer 613. 613 voorschriften. En die moest je allemaal volgen. En dat moest je allemaal goed doen. En ik vond het wel prachtig beschreven ergens, daar stond 613 voorschriften van de wet. Het heil vastgekoppeld aan het minutieuze zwoegen om de letter van de wet na te leven. Dus je heil, onze redding, onze verlossing was verbonden aan het foutloos uitvoeren van 613 voorschriftjes. Voorschriften. Mocht je er één missen, ja jammer, pech gehad. Wegheil. 613 voorschriften. Het heil vastgekoppeld aan het minutieuze zwoegen om de letter van de wet na te leven. En misschien herken je dat wel. Misschien ervaar je het leven ook wel zo. Als een minutieus zwoegen aan van allerlei dingen moeten voldoen. Aan van allerlei eisen moeten volbrengen. 613. Misschien zijn het er wat minder, maar ook al zijn het er 100. Dan nog. En de druk wordt extreem groot op het moment dat het verbonden wordt aan jouw geloof, aan jouw geloofsvertrouwen en aan je redding. Dus aan de vraag of je wel of niet bij de Heere God hoort. Ja, hoe zit het met regel 98? Niet gehaald? Jammer. Pech. En dat gaat drukken, hè, lieve mensen. En vooral als er 613 zijn. Of wat zei ik? 614? 613. Dat wordt een last. En daarom spreekt Jezus over, leer nou van mij. Want mijn last is niet zo. Mijn leer is niet zo. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Het is vermoeiend en moedeloosmakend en geen enkel uitzicht op vreugde. Er is steeds dat afjakkeren. Ik zou bijna willen zeggen slaafs afjakkeren van wat je allemaal moet doen, wat je moet bereiken, wat je moet halen en hoe het eruit moet zien. Nou, zo ben ik begonnen vanmorgen. Dat is niet alleen maar in de kerk zo, dat is in de wereld precies hetzelfde. Je kunt het ook andersom zeggen. Dan kun je zeggen, ja, dat is in de kerk niet zo. Nou, het is in de kerk soms net zo als in de wereld. Wij zijn in staat om elkaar, ik ook hoor, net zo goed. Ik steek de hand ook in eigen, hoe zeg je dat? Boezem. Ik heb dat ook. Het is heel makkelijk om mijn rijtje ter toetsing naast een ander te leggen. Zo makkelijk. Dat is ook veilig, hè? Want dan hoef ik niet met die ander in gesprek. Dan kan ik gewoon tegen de ander zeggen, heb jij mijn rijtje wel gehaald? Nee? Oh, nou, jammer. Maar dat is geen relatie, hè? Dat is geen verbinding. Dat is een examenopdracht. En zo was het niet bedoeld, denk ik. In de relatie met God was het bedoeld op wie ben je? Waar ben je? En niet wat doe je? Wat heb je gedaan? En klopt het allemaal wel? Hebben we dan nergens rekening mee te houden? Nee, dat zeg ik niet. Natuurlijk hebben we met dingen rekening te houden. Maar we starten vanuit het besef dat God ons lief heeft. Dat wij bij hem horen. Dat wij zijn geliefde kinderen zijn. En dat willen we graag beantwoorden. En dan ga je nadenken over, hey, hoe zit mijn leven in elkaar? Hoe ga ik om met mijn tijd? Hoe ga ik om met mijn geld? Hoe ga ik om met mijn seksualiteit? Hoe ga ik om met mijn dit, hoe met dat? En mijn vrienden, en noem alles maar op. En al mijn spullen, alles wat ik belangrijk vind. Hoe ga ik daarmee om? Niet om goedkeuring te krijgen. Want dan wordt het een last. En als ik eerlijk ben, ik haal het niet hoor. Ik zou het nooit redden. Ik red het niet. misschien mag ik nu wel nooit meer terugkomen. Maar ik haal dat niet. Al die wetjes. Ik red het echt niet. En natuurlijk heb ik een verantwoordelijkheid. Natuurlijk mag ik nadenken over de vraag, oh Heer, hoe ging het nou vandaag? Nou, het was niet helemaal joviaal. Nee. Maar dan mag ik, Godzijdank, letterlijk, Godzijdank, met hem daarover in gesprek. En dan belooft zijn woord, op het moment dat ik het hem vertel, dan is hij genadig, dan vergeeft hij en hij reinigt mij van alle ongerechtigheid. Wauw, dat is toch fantastisch. Ik vind dat vind ik een boodschap van hoop. Maar voldoen aan 613 voorschriftjes, dat vind ik een hopeloze taak. Gaan we niet halen. Althans, ik niet. En dan zegt Jezus, ja, maar wacht, luister nou even naar mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dat moeten we van hem leren. Maar wat zegt hij dan? Hè? Waarom is dat dan zo anders? Wat maakt dat anders als dat moedeloze slaafs afjakkeren? Dat woordje zachtmoedig, dat wil niet zeggen als een zacht gekookt eitje of zo, hè? Het is niet zo dat Jezus alles maar goed vond. Het is niet zo dat het volgen van Jezus betekent dat alles en iedereen maar over je heen kan lopen. Dat je alles goed vindt en dat je nou ja, met alle winden meewaait. Nee, natuurlijk niet. Kijk naar de voorbeelden van de Heer Jezus. Als hij het tempelplein schoonveegt, nou, er gebeurt nogal wat. Dat zijn nou van die verhalen dat ik als kind vroeger dacht, oh, daar had ik wel bij willen zijn. Gewoon, huppakee, dat snoer van je ding af en om je heen meppen. Weg met die rotzooi. Dat is toch heerlijk? Ja, dat lijkt me geweldig. Maar ja, goed. Hij kon dat doen vanuit een zondeloos hart. Dat zou bij mij misgaan. Ik denk dat ik bepaalde mensen een extra tikje zou geven. Maar goed. Het wil niet zeggen dat hij dus. Maar wat staat daar? Hij zegt, ik ben mild. Ik ben vriendelijk. Ik ben zachtmoedig. Ik ben welwillend. Dat is de diepte van dat woord. Welwillend. Ja, we gebruiken het niet zoveel meer. Het is een heel ouderwets Nederlands woord. Maar daar zit genegenheid in. Daar zit gunning in. Daar zit in, ik heb het goede met jullie voor. Nog beter gezegd, ik wil graag het goede voor jullie. Nou, dat is toch fantastisch? Dat mogen we van hem leren. En dan komt hij bij dat woordje nederig. En daar wordt hetzelfde woord gebruikt als wat we net lazen in Jacobus. Wat staat daar nou? Daar staat ook deemoedig. Bijna gering. En dan wordt het vertaald als voorbeeld wordt het dus gegeven de houding van Jezus tegenover God. En wat zit daar dan in? Het toegewijd zijn. Dus die nederigheid zit niet in vernedering. Daar gaat het niet om in dat woord. Maar de vraag is veel meer, waar ben je aan toegewijd? En dat mogen we van hem leren. En wat vindt hij en wat zegt dat dan? Dat is dezelfde Jezus waarin Matteüs wordt gesproken. Dat hij zegt dat de Zoon des Mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als een lofprijs voor velen. Over toewijding gesproken. Daarom vond ik het lied ook zo mooi wat we net zongen bij het avondmaal. Het dienen. Dat is het hart van Jezus. Dus als we dan dat juk, hè, die leer van Jezus gaat dus over toewijding. En gaat over het je iets gunnen. En dat is zo anders. En dat mogen we van hem leren. Is ook het moeilijkste wat er is hoor. Ik vind dat heel ingewikkeld. Dat betekent dus dat ik in het dienen van die ander, de ander iets gun. Dat ik hem het goede gun en dat ik niet op zoek ga naar mijn eigen eer. En dat ik toegewijd ben aan die persoon. Nou, in mijn huwelijk word ik geacht mijn vrouw toegewijd te zijn. Nou, dat gaat redelijk, denk ik. De toetssteen zit daar. Maar dat zou makkelijk zijn als het om één vrouw ging. Nee, zegt Jezus, we hebben het lichaam. Met allemaal broeders en zusters. En hoe mogen wij met elkaar omgaan? Nou, leer dat nou van mij, zegt hij. Dat doe ik op een nederige manier. Dat wil zeggen, ik wil allemaal het goede voor jullie. En ik ben jullie allemaal toegewijd. Weet je hoe groot die gemeente is? En weet je hoe vreemde types daar allemaal in zitten? Ja, ik zeg gewoon hoe het is, hè? Heb je wel eens leiding gegeven aan een christelijke kerk? Dat moet je eens doen. Is goed voor je ego. Tenminste, als je je niet gaat verheffen. Want het toewijden, jezelf weggeven, het dienen aan die ander... het toegewijd zijn aan die ander, het dienen van die ander... het kost je alles. En daarvan zegt Jezus, leer dat nou van mij. Wow. En het is zo anders als die druk op het volbrengen van alle wetjes. Het is zo anders. En dan, het is ook zo logisch, hè? Want als je door zou lezen, daar hebben we de tijd niet meer voor. Maar als je door zou lezen in Matthäus 12, dan krijg je direct de confrontatie met die... hoe zeg je dat netjes? Ik had een heel ander woord in mijn hoofd. Moet ook maar op zijn kop, op zijn shirt. zijn discipelen die eten wat aren, hè, langs de kant van de weg. Ze lopen langs een veld met aren en dat gaan ze opeten. En hij maakte iemand gezond, die heeft hij genezen. Nou, allemaal prachtig, alleen één groot probleem. Hij doet het op de Sabbat. Hij doet het op de Sabbat. Dat mag toch niet? Ja, hij heeft iemand genezen. Ja, dat mag niet hoor. Ja, maar mijn discipelen die hadden honger. Ik vond het wel fijn dat ze even wat te eten hadden. Ja, maar dat kan niet, want dat mag niet, heb je nou maar. Herken je ze? Ik wel hoor. En ik zelf ook soms. Piep, 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 piep. Ik werk met verslaafden. Nou, piep, 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 piep. Want verslaafden doen niet piep, 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 piep wat ik allemaal wil. Echt niet. En maar goed ook. Want al die eenheidsworsten, verschrikkelijk. Maar goed. Volop in die discussie staat Jezus. Hij geneest iemand. En dan zegt hij ook, en dat is zo mooi... Eigenlijk zegt hij daar, waarom mogen wij het goede niet doen op de Sabbat? Wauw. En hij haalt, dat vind ik ook wel heel mooi, dat is natuurlijk wel heel slim. Want wij doen wel altijd een beetje laatdunkend over de fariseeërs en de schriftgeleerden. Maar ze wisten heel veel. Hè? Ze kenden de wet volledig uit hun hoofd. En ze waren er ook volledig van overtuigd dat het zo moest. Alleen, het ging de verkeerde kant op. Maar wat doet Jezus? Hij haalt een voorbeeld uit het Oude Testament, wat ze dus allemaal in hun hoofd hebben, dat haalt hij erbij. En dan zegt hij, weet je nog wat David deed? Hij at van de toonbroden in de tempel. Nou, erger kan haast niet, hè? En dan mochten zijn knechten zijn... Moet je nagaan. Ja, wij kunnen dat ons niet goed voorstellen. Maar voor dat we het voetvolk... mocht dus eten van de toonbroden. Dat was echt voor de priesters. Voor de hoge priester. En de mannen in de mooie gewaden. En dan komt dat strijdvolk, dat gaaiers zouden wij zeggen. Dat komt even van die broden snoepen. Ja, zegt Jezus, dat is goed. Wauw. En dat mogen we van hem leren. En dan ja, weet je... Het is zo heftig. In vers 7, Matteüs 12, we gaan het niet lezen. Als u begrepen had wat bedoeld wordt met barmhartigheid wil ik geen offers, dan zou u geen onschuldigen hebben veroordeeld. Dat is zo'n confronterende tekst. En hij verwijst daar naar een tekst uit Hosea. Hosea 6, vers 6. Daaruit duidelijk wordt dat God meer waarde hecht aan barmhartige liefde dan aan ceremonieën, dan aan de rituelen. Dus het gaat God om de goedheid, de barmhartige liefde. Wij zouden zeggen tegenwoordig, het gaat om de ethiek en het gaat niet om het ritueel. Dus het gaat om, doe ik het goede? In plaats van, voldoe ik aan alle regeltjes? We hebben er een moderne uitspraak van gemaakt, hè, tegenwoordig. Het gaat om de geest van de wet. Ja, ik moet ineens denken aan heel veel jaren terug. Ik ben ooit begonnen voordat ik in de hulpverlening terecht kwam, bij de politie. En dan sprak ik wel eens iemand aan op straat en dan zei die met een grote glimlach, ja, maar het gaat om de geest van de wet. Ik weet dat ik eigenlijk had moeten stoppen, maar ja, in de geest van de wet gaat het om de veiligheid in het verkeer. En ik heb het verkeer niet in onveiligheid gebracht, want er was niemand. Dus ik mocht door rood. Nou ja, dan smelt toch je hart, of niet? Althans, bij mij wel. Maar ja, je had ook van die collega's die... Goed. Ik ben ook op een gegeven moment gestopt. Maar Jezus... Nou, goed. Oké. En dan komen we terug bij, en dan snappen we Micha ook veel beter en dan zijn we helemaal rond. Waarmee zal ik de Heere tegemoet treden en mij buigen voor God in den Hoge? Daar zit dus heel erg in, wat moet ik allemaal doen? Hoe moet ik mij buigen voor God? Hoe kan ik hem tegemoet treden? Wat moet ik doen? En probeer dan Jezus even in je achterhoofd te houden die zegt, ja, maar ik ben er voor jullie. Ik ben toegewijd aan jullie. Jullie niet aan mij. Oh, dat is wat. Jij bent er niet voor mij, ik ben er voor jou. Zo, wat een gedachte, hè? Wat moet ik allemaal doen? Heren, waar moet ik u mee tegemoet treden? Hoe moet ik me buigen voor u? Zal ik hem tegemoet treden met brandoffers, met eenjarige kalveren? Nou, daarin herkennen we de Farizeeën, hè? Waarvan Jezus gezegd had in Matteüs, jullie zijn addergebroed. Dan ben je een Farizeeër en dan word je addergebroed genoemd. Nou, wat is een adder? Dat is een slang, hè? Waar is de slang een beeld van? Van Satan. En waarvan had Jezus had gezegd van hun, jullie hebben de Satan als vader. Zo. En dus het is geen zachtgekookt eitje, hè? Onze Heer. Hij gaat door roeien en riemen, zouden ze zeggen. Hij gaat wel echt voor iets. En dan, dat had hij dus gezegd. En dan, als je dan even kijkt naar Micha, wat moet ik allemaal brengen? Moet ik met brandoffers komen, met eenjarige kalveren? Zou de Heer dan wel gevallen hebben aan duizenden rammen, tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding? De vrucht van mijn schoot, met andere woorden, moet ik zelfs een kind offer brengen? Zou hij dat dan allemaal willen? Zou hij dat dan willen? En dan zegt hij, nee, ik heb u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat de Heere van u vraagt. Niet anders dan recht doen. Getrouwheid lief te hebben. En ootmoedig te wandelen met uw God. Wauw. Wat een uitdaging, hè? Het is zo makkelijk, lieve mensen, om gewoon een setje regels te pakken en te turven of je het wel of niet gehaald hebt. Dat is heel overzichtelijk. Want dat is ja of nee. Maar dit is heel wat anders. Hoe ben ik in de omgang? Ben ik een dienaar? Ben ik toegewijd aan iets of iemand? Ben ik trouw? Wil ik trouw zijn? Wil ik recht doen? en wil ik ootmoedig wandelen met God. Met andere woorden, wil ik oplettend zijn op wat God nu werkelijk van mij vraagt. Als ik heel erg bezig ben met de vraag hoe het allemaal moet, dan luister ik niet meer naar God. Althans, ik. Laat ik het maar even bij mezelf houden. Als ik heel erg bezig ben met, nou, zus en zo en dat en dat en dat, dan ben ik voortdurend bezig met de invulling van mijn oefening en ik heb geen tijd meer om te luisteren naar wat God zegt. En ik geloof dat de Heer Jezus dat op dat moment toen hij dat zei van leer nou van mij, want in die nederigheid en in die ootmoedigheid van mij zit ook rust en ruimte en tijd. En dat is iets wat we allemaal nodig hebben tegenwoordig. Rust, ruimte en regelmaat. Ja. Rust, ruimte en tijd. Want dat is er niet meer. Alles loopt dol. Echt waar. In ons werk ook, net zo goed. Allemaal lieve broeders en zusters, maar de een na de ander knalt eruit. Burn-out heet dat dan. Het is gewoon verschrikkelijk. Het moet beter, het moet hoger, het moet sneller. Ik moet dat halen, ik moet dat halen. En dan heb ik dat gehaald, dan moet ik weer dat halen. En zo wordt er ook gekeken naar elkaar. Hè? Wat is je papiertje? Ik heb dat wel eens gezegd, geloof ik hier. Afhankelijk van je papiertje ben je ook gesprekspartner, ja of nee. Zo werkt het bij God niet. Gelukkig niet. God zegt niet, mag ik eerst even je diploma zien? Nee. Gelukkig niet. Nou, maar even tot zover. Jezus zegt dus, wat mag je van mij leren? Ik ben nederig en zachtmoedig. En wat bedoelt hij daar dus mee? Nou, dat dienende, maar ook dat toegewijd zijn. En wat een geweldige troost is dat, is dat de schepper van hemel en aarde zegt, ik ben nederig. Degene die alle recht heeft om te zeggen, ja, maar ik heb alles gemaakt. Ik weet hoe alles werkt. Ik weet hoe alles in elkaar zit. Hou jij nou alsjeblieft je mond, mensje. Ik weet hoe het zit. Hij zegt, leer nou van mij dat ik jullie toegewijd ben. En ik ben zachtmoedig. En dan wordt dat juk, dan wordt die leer, die wordt inderdaad zachter en die wordt ook lichter. En nogmaals, dat betekent niet dat we alles maar kunnen laten gaan of zo, en dat het allemaal niet belangrijk is, en dat we nergens rekening mee hebben te houden, dat bedoel ik niet. En dat zien we ook aan de Heer Jezus. Hij wordt fel in confrontatie met de onbuigzame, hoogmoedige toepassing van de wet, dan wordt hij hartstikke fel. Maar nooit op de zondaar. Nooit. Die heeft hij lief. En die is hij toegewijd. Ja, en hij wordt fel inderdaad als de naam van zijn vader oneer wordt aangedaan. En dat is dat prachtige voorbeeld bij de tempel. Dat hij het hele plein schoonveegt. Dan raak je het hart van de vader. Ja, goed, maar even tot zover. Ik wil graag afsluiten met gebed. Is dat goed? Ja. Heer, ik dank u wel dat we zo na mogen denken over wat dat nou betekent om u te volgen. Het gaat niet om mijn naam, het gaat om uw naam. Maar wat is dat nou in uw leer, waardoor u zegt, ja, maar mijn leer is niet hard. En mijn leer is niet scherp en zwaar. Wat zit daar, wat is dat, Heer? Help ons zo om dat ook te ontdekken, zodat we ook naar onszelf toe nederig zijn. Ook naar onszelf toe zachtmoedig en ootmoedig. Heren, we zijn soms ook zo knetterhard naar onszelf. In afwijzing, in veroordeling, in schuld. Heren, maar u bent het die zegt, goh, wat ben ik blij dat je er bent. Wees welkom. En we gaan het samen hebben over jouw leven. Maar je hoort bij mij. Wat een boodschap is dat, Heer. Dank u wel daarvoor. Geweldig. Help ons ook zo om zo met elkaar om te gaan, Heer. Het is niet altijd makkelijk. We zijn allemaal zo verschillend. En toch heeft u ons ook aan elkaar gegeven. En dan mogen we ook van u leren dat u daarin ja, dienstbaar was, toegewijd. U gaf alles, het kostte u uw leven. U liet de troon in de hemel bij de Vader achter en u kwam naar ons toe. Wat een toewijding, Heer. Help ons ook zo, zonder dat het een slaafs volbrengen wordt van allerlei voorschriften. Heer, maar dat we ons hart richten op het samen zijn met u en vanuit die plek, vanuit die plaats, ook nadenken over alles wat we doen. Heer, niet om zo nodig allerlei goedkeuring of erkenning te krijgen, maar gewoon om heerlijk te wandelen met u. Help ons daarin, Vader, want dan is het juk zacht en dan is het licht. Dank u wel daarvoor. Heer, ik bid ook zo voor de mensen die misschien nu hier wel zitten en denken, ja, allemaal mooi. Maar je moest dus weten. Ik heb zoveel pijn. Ik heb zoveel vernedering ervaren. Ik vind het zo lastig om mezelf over te geven aan een God, een schepper die ik niet eens kan zien. En die moet ik dan vertrouwen. Heer, dat is soms ook zo ingewikkeld. Wilt u daar alstublieft bij zijn? Wilt u deze mensen ook helpen? Wilt u ze tegemoet treden, Heer? En ook hen, in uw toewijding aan hen, wilt u de wegen maar openen. Tegelijkertijd zijn we soms ook zo hard naar onszelf, Heer. Maak ons ook los van onze eigen veroordeling van onszelf. Dat we ons durven toe te vertrouwen aan Vader God die zegt, ik ben blij dat je er bent. We gaan feest vieren. Heren, maar ook in de omgang met een ander. We willen ook niet zijn, heren, als de fariseer die zegt, ja, maar heb je wel aan al deze reglementen voldaan? Heren, als u zo met ons om zou gaan, zouden wij het ook niet redden. Help ons ook dan om zo genadig om te gaan met een ander. Niet dat alles maar goed is, Heer, maar het gaat over het hart van die ander. Het bij elkaar zijn en dan daarover spreken. In relatie zijn met elkaar. En dan samen op weg gaan naar de weg van Jezus. Heer, help ons daarin. In onze familie, in ons gezin, in ons huwelijk. Maar ook in onze gemeentes waar we bij elkaar komen. Maar ook in ons land. Heer, ook in de wereld. Het is ook allemaal weer zo spannend momenteel. En het is ook zo ver weg bij hoe u het bedoeld heeft. Heer, help ons ook als christenen om boodschappers te zijn van die verbinding in plaats van het oordeel. En de veroordeling. En zeker de dag gaat komen dat u gaat komen, Heer Jezus. Maar laat het een dag zijn waar we met verlangen naar uitkijken, omdat we onze schepper gaan ontmoeten. En zeker, daar zal een oordeel zijn. Maar u heeft ook heel duidelijk gesproken, heren, als wij in u geloven, dan zal er geen oordeel zijn. Dan zijn we behouden, zo moet ik het zeggen. Dank u wel daarvoor, Heer. In Jezus' naam. Amen.